Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst van dankzegging op het heilige avondmaal vanuit de Maranatenkerk. Vanmiddag gaat voor dominee van Kampen. Schriftlezing is uit Maleachi hoofdstuk 3. Voor de verkondiging zijn er twee collecten. De eerste is voor het werk van de zendingsechtparen. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang is er inzameling voor de renovatie van de predikantskamer en de consistorie. En ook zijn er de bekende zendingsbussen voor het project in Kenia. Nog een enkel bericht uit de gemeente. Mevrouw Van Driel uit de Discusstraat is weer thuis na behandeling in het ziekenhuis. We gaan nu zingen het gezang 473. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente uit Psalm 74 en daarvan vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Psalm 74 en daarvan vers 12. We doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 102 vers 15. Als een kleed zal het al verouden. Psalm 102 vers 15. Wij belijden het geloof en ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
De schriftlezing voor vanmiddag vindt u Maleachi 3, vanaf vers 6 tot en met vers 12. Wij gaan nadenken over het vijfde gesprek wat Maleachi voert met het volk van God. Hoofdstuk 3 vanaf vers 6. Er staat bij mij boven: zegen na bekering tot de Heere. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U kinderen van Jacob bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt: in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u: waarvan beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de Heere van de legermachten. Tot zover het lezen uit het woord van God. De tekst voor de preek vindt u in vers 10. En daar staat: breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, een zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Tot zover. Wij gaan samen de Heere danken en voorbeden doen. Mevrouw T. Vos uit Hoogvliet, die is afgelopen week weer in het ziekenhuis opgenomen vanwege haar hart, maar is aan het eind van de week weer thuisgekomen. Mevrouw van Driel is thuis, zoals u gehoord hebt. Mevrouw Buitendijk is aan haar knie geopereerd. En sinds vanmorgen gaat het dan weer de goede kant op. Ligt nog in het ziekenhuis en wordt gerevalideerd. We doen ook voorbeden voor de zendingsechtpaar, in bijzonder voor familie Kind. Erwin Kind, die deze week een tweedejaars taaltoets moet doen. En we zullen ook hen gedenken. Zullen we samen bidden. Heere in de hemel, groot en machtige God, getrouwe Vader. Wij danken u van harte, Heere, dat u een God bent die trouw houdt en die niet verandert. Heere, dat u ondanks onze ontrouw zelf trouw blijft. Wat u ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Uw werk is niet te keren, maar uw werk heeft ook geen verandering te vrezen. Elke zondag mogen we beginnen met die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Wat u begonnen bent, dat maakt u af. We willen u hartelijk danken, Heere, dat er nog zondagen zijn, plekken waar we samen mogen komen om u te denken, aan u te denken, u te danken, te leren u te dienen. We oefenen ons elke zondag weer in het dienen van u in onze godsdienstoefeningen. Heere, wat bent u een groot God die zo hoog woont, maar ook laag neerziet. Dat u zich zo diep naar ons neerbuigt en ons laat zien, Heere, wie u bent in uw woord en door uw geest. In het woord en in het sacrament, ook vanmorgen. We lezen in uw woord van Rut, de Moabitische die buiten stond, de heidense. En ze legde zich. En ze legde zich aan de voeten van Boas. Of hij zich over haar wilde ontfermen. Daar heeft ze nooit spijt van gekregen. Heere, zo mogen wij ons leggen aan uw gezegende voeten. U stoot geen mensen af die tot u zich wenden. U trapt geen mensen weg. In ons land worden mensen doodgetrapt, doodgeschopt. Maar u Mensen die aan uw voeten terechtkomen, die richt u op, die herstelt u, die geneest u naar uw woord, die drukt u aan uw hart. Heere Jezus, wij mochten ons vanmorgen neerleggen aan uw voeten, aan uw tafel. En u bent goed voor ons geweest. We kunnen weer de maand verder in, de komende tijd door, gesterkt met spijzen uit uw huis, zodat de weg niet te veel is. Heere, wij willen u bidden voor deze nabetrachtingsdienst. Zalf mijn lippen, maak, o Heer, mijn lippen rein, dat ze ook vanavond uw getuigen zijn. Dan heb ik het nodig en elke knecht, elke dienaar van het woord, dat u ons aanraakt met een kooltje van uw altaar. Dat de geur van het brandofferaltaar, de geur van het lam, op mijn lippen mag zijn. En dat ik dat mag verkondigen, Heere. Uw genade, overvloeiend voor de grootste der zondaars. En niet alleen dat u rechtvaardigt, maar dat u ook heiligt. Die zonde gerechtigheid met rechtvaardigheid, maar ook met genezing, heling onder zijn vleugelen. Heere, wij willen u voorbeden doen voor anderen. Wij zijn blij met de blijde als het een onvergetelijke morgen geweest is, voor elke avondmaalgang of wie het een wonder geworden is, die het niet op kan. Zoveel gunst, die aan uw knieën terechtgekomen is als het ware met het hart. Van Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens, zoveel, zo vol. Heere, wij willen ook voorbeden doen voor hen die vanmorgen aan waren, maar niet op goede grond. Het kan, uw woord zegt dat ook zo ernstig. Er zullen er straks zijn die aan uw linkerhand worden gezet. We hebben toch gegeten, we hebben toch gedronken in uw tegenwoordigheid. En dan zult u zeggen, ga weg van mij. Jullie kenden mij wel, maar ik ken jullie niet. Heere, wat een ernstig woord. Ben ik dat, Heere? Zie of er bij ons een schadelijke weg is in deze. En laat er licht dan vallen op ons hart en op ons leven, dat we bouwen op verkeerde grond. En breng ons dan alsnog op dat ene fundament wat u zelf gelegd hebt. Die grond die onverwrikt zal bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. Op de rotsgrond, Jezus Christus en die gekruisigd. O Vader, wij voelen uw Vader hart kloppen in het woord. We horen uw Vader hart kloppen in het woord. Er is geen stukje in uw Vader hart dat niet vol is van de Heer Jezus. Maar er is nou ook plaats voor mij, voor ons. U dacht al in de eeuwigheid aan Christus. U zag hem, uw zoon. Maar u dacht in de eeuwigheid ook al aan die gemeente. Die u als een bruid aan uw zoon had toebedacht. Die bruidsgemeente die eenmaal zalig wordt. Die aan de rechterhand van de bruidegom zal staan. En die eeuwig zijn liefde mag delen en genieten. Heren, mogen ook vanavond iets van uw geliefde voelen. Uw bereidwilligheid. Uw verlangen, o God, niet alleen mijn noden, maar ook uw verlangens, die leven in uw hart. Heere, wij willen voorbeden doen voor de familie Kind, voor de familie Strijbis en ook voor de familie Bontebal. Wij danken u, Heere, dat ze daar mogen werken in uw dienst, in uw naam. En u bent goed voor uw knechten. Dat mogen we geloven en dat mogen we ook weten en ervaren, dat u goed bent voor ieder die u dient. Maar heren, soms is het ook moeilijk. De taal is moeilijk. Soms is het moeilijk om in een maand als december weg te zijn van je familie en je vrienden en je thuisgemeente. Heren, geef in het bijzonder uw nabijheid te ervaren en maakt u het goed met uw eigen aanwezigheid en met uw eigen tegenwoordigheid. Heren, ieder van de drie zendingsechtparen heeft zo ook zijn moeite om dingen te verwerken, om dingen te aanvaarden, om dingen bevestigd te krijgen. Wees en ook, Heere, in bijzonder een God die in alles voorziet. Zoals u het zei tegen Abraham, dat u op de berg des Heeren erin voorzien zal. Heere, wij danken u voor mevrouw Buitendijk, dat ze geopereerd is. En dat het vanaf vanmorgen ook weer wat beter mag gaan met haar. Geef haar verder herstel, zodat ze ook deze week weer naar huis mag. Wij bidden u, Heere, voor
mevrouw Vos. We bidden nu ook voor mevrouw Van Driel. Ook zij mocht thuiskomen. Heren, wij danken u dat u ook bij haar geweest bent. En dat ze het ook mag zeggen en getuigen, de Heere was bij mij. Ik zal niet vrezen, wat zal een nietig mens mij doen? En als we op uw woord mogen bouwen, daar vallen we nou nooit mee om. Heren, geef ons een gezegende dienst vanmiddag. En hoor ons in Jezus' naam. Amen.
Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. En vers 4, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Psalm 145, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, wij gaan met elkaar nadenken over de vijfde dialoog tussen de Heer en zijn volk op het Tempelplein in Jeruzalem, zoals het beschreven staat in het boekje Maleachi. En we hebben gezien dat dat gesprek tussen God en Israël op een bepaalde manier verloopt. De Heer begint met een woord te spreken tot zijn volk. En dan heeft het volk een weerwoord, een vraag: waarmee hebben wij u en waarom doen wij dat dan? En wat doen we dan verkeerd? En dan geeft de Heer weer daar een antwoord op. Nou, zo is het ook in het stuk van vanavond. We hebben vier gesprekken achter de rug. In het eerste gesprek ging het over de liefde van God, waar het volk een vraagteken achter zette. Het tweede gesprek ging het over de eer van God. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? In het derde gesprek ging het over de trouw van God. In het vierde gesprek ging het over de komst van God. En nu vanavond in het vijfde gesprek gaat het over het recht van God. God heeft recht op alles van ons. Op de tienden en het hefoffer. De tekst is vers 10. Daar staat een prachtige zin. De vensters van de hemel die ik voor u zal openen. Nou, dat zet ik boven de preek. Vensters, windows in het Engels, de ramen, de vensters van de hemel. In de hemel zit een raam, een luik. Vier gedachten. Ik heb mijn punten wat gewijzigd. Het begint met een hartverwarmende bemoediging, vers 6. Ik, de Heere, ben niet veranderd. Die onveranderlijkheid van God, dat is hartverwarmend. Ten tweede een hoognodige bekering, dat is vers 7. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Ten derde een haarscherpe beschuldiging, dat is vers 8. Waarin beroven wij u? In de tiende en het hefoffer, uitroepteken. Daarin beroven jullie mij. En ten vierde een hemelhoge beloning, dat is vers 10. De vensters van de hemel zal ik voor u openen en ik zal zegen over u uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Vensters van de hemel, vier gedachten. We beginnen ten eerste met een bemoediging, ten tweede een bekering, ten derde een beschuldiging en we eindigen met een prachtige hemelhoge beloning. Gemeente, we zijn hier genaderd tot het einde van het Oude Testament. En als je nou zo terugziet van Genesis tot Maleachi en je kijkt naar het volk Israël, dan moet je eigenlijk zeggen, wat een wonder dat dat volk er nog is, tot op de dag van vandaag zelfs. Eeuwenlang hebben ze eigenlijk God getergd en gekrenkt voor de ballingschap met hun afgoderij. Maar de Heer heeft ze dwars door het vuur van de ballingschap heen gebracht en ze zijn er nog. En nou zijn ze weer terug in het land, de tempel herbouwd, de stad Jeruzalem herbouwd. En nou is er weer onverschilligheid. En nog zijn ze er. God heeft ze niet weggevaagd. Wat een wonder dat Israël nog niet is verteerd. En weet je hoe dat komt? Dat ligt niet aan dat volk, omdat het zo trouw is. Dat ligt aan God. Dat is vers 6. Ik, de Heere, ben niet veranderd. En daarom zijn jullie kinderen van Jacob niet verteerd. Niet omgekomen. Zie dat de Heer hier zijn volk kinderen van Jacob noemt. Niet kinderen van Israël. Die nieuwe naam, maar Jacob, die oude naam. Die hiel vasthouden, die bedrieger. Die patriarch, die aartsvader, die hinkte. Die nog wel eens wat stal. En zijn vader bedroog en zijn broer de zegen ontfutselde. Daar zijn jullie nakomelingen van. Jullie lijken ook op je aartsvader. Kinderen van Jacob. En toch zijn jullie er nog. Dat komt omdat ik onveranderlijk ben. Gemeente, dat vind ik een heerlijke bemoediging. God blijft dezelfde. In het Nieuwe Testament staat dat ook van de Heere Jezus, die dezelfde is gisteren en heden, maar ook in 2013. Hij blijft dezelfde tot in eeuwigheid. Die onveranderlijkheid van God in een veranderende wereld. Laten we daar eens een poosje over gaan nadenken. De preek. Wij zeggen wel eens, er is niet zo veranderlijk als een mens. En dat is waar. Een mens is wispelturig. En je kan jarenlang een bepaalde overtuiging met vuur hebben verdedigd. En op een gegeven moment dan heeft die overtuiging afgedaan. Het kan zijn dat je een jarenlange vriendschap hebt opgebouwd. En op een gegeven moment dan
ja, dan sneuvelt die vriendschap, dan wordt die verbroken. Zelfs in één dag kan het zo zijn. Wat je 's morgens belooft, dat kan je 's avonds alweer veranderen. Je stemming, de stemming van een mens, dat kan in één uur zo verschillend zijn. Of je bent al wat ouder en je gaat terug naar het dorp waar je ooit vandaan kwam. En je hebt je herinneringen, je gaat er naartoe. Je zegt, joh, er is eigenlijk ontzettend veel veranderd in dat dorp. Zeg, er is eigenlijk maar weinig wat ik nog aantref zoals het was toen ik jong was. Er is niet zo veranderlijk als een mens en ook als omgeving, ook in de wereld. Ik moest denken in dit verband aan koning Frans de Eerste. Koning Frans de Eerste, dat was een koning die leefde in de tijd van Calvijn. En het was geen brave Frans. Hij was niet ongevoelig, zegt de geschiedenis, voor hoepelrokken. En hij had in het venster van zijn kasteel aan de Loire, Franse koning, daar had hij ingekrast, tout femme varie. Er is niet zo grillig als een vrouw. En je bent een dwaas als je op haar bouw. Dat klinkt wel een beetje wrang, zeg. Beetje bitter, beetje bitter. Dat was Frans de Eerste. Mensen zijn veranderlijk. God niet. God verandert nooit. God van trouw, u verandert nooit. Alles zal ooit vergaan, zingen we in een lied, maar zijn liefde blijft bestaan. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Wat is dat, een houvast in een wereld dat drijfzand is? Gods trouw, Gods goede tierenheid die niet zal wijken, niet zal veranderen. God veroudert niet, met eerbied gesproken, Gods kracht vermindert niet. Een mens slijt, de wereld slijt, maar God blijft dezelfde. Gods hand kan wisselen. Hij kan geven en hij kan met zijn hand slaan. Gods gezicht kan veranderen. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Maar God slaat ook een gram gezicht. Een toornig gezicht op wie hem tegenstaan. Maar één ding verandert niet. Wel zijn hand, wel zijn gezicht, maar nooit zijn hart. Nooit zijn hart. Dat blijft hetzelfde. Die liefde die blijft eeuwig kloppen. En dat is een heerlijke bemoediging. De voorzienigheid is net als een wiel. De voorzienigheid, de gebeurtenis in het leven, die is net als een wiel. Het gaat rond en rond. Maar er is een as in dat wiel. Dat blijft standvastig. Dat is zijn liefde. Dominee Johannes van der Poel, ik heb hem wel wat meer aangehaald. De oud-gereformeerde dominee uit Ede, die zei wel eens, God die kent geen wezensverandering, maar wel een werkverandering. Nou, dat zeg ik in één zin. Zijn wezen verandert niet, maar zijn handelen, dat wisselt. Zijn raad zal bestaan, maar zijn wegen, die kunnen veranderen. En hier gaat het nou over dat onveranderlijke in Gods hart. Als we in het Nieuwtestamentische taal te zeggen, als ik denk aan de gelijkenis van de verloren zoon, die zoon, die ontzoonde zich. Die broer, die ontbroerde zich. Maar die vader bleef hetzelfde. Die zoon die zei, pa, geef mij het geld. Ik wil die zoon niet meer zijn, ik ga de wereld in. Die broer die zei, ik wil niet die broer van die verloren zoon zijn. Blijf liever buiten. Maar die vader bleef hetzelfde. Hij blijft immer dezelfde. Nou, dat vind ik een hartverwarmende bemoediging. Maar waarom verklaart de Heer hier dat? Nou, God had wat opgevangen. Dat volk op het tempelplein, de tijd van Maleachi, die hadden een nieuw praatje onderling. Er gonste wat onder het volk. Dat volk zei tegen elkaar, onze God die is veranderd. Ten nadele van ons. Hoezo? Nou ja, vroeger, die goede oude tijd, bij onze voorvaderen, vroeger, toen heeft God Israël verlost uit Egypte.
Vroeger heeft de Heer door de zee een pad gemaakt. Vroeger heeft God de wolkolom en manna en water gegeven. Vroeger gaf hij ons het land van melk en honing. Vroeger heeft hij Goliath en de Filistijnen verslagen. En nu? Nu zitten we onder de plak van de Perzische overheid. Nu zijn er misoogsten in het land van melk en honing. Er is economische recessie. Er is hongersnood. Er is armoe. Sprinkhanenplaag. Gebrek. Ziektes breken uit. Misoogsten. God is veranderd. God is ten onze nadelen veranderd. De klacht van het volk. Dat is de achtergrond hiervan. En dat schuiven ze God in de schoenen. En dan staat er hier. Sinds de dagen, dat ligt niet aan mij, zegt de Heer in vers 7. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen. En hebt u ze niet in acht genomen. Het komt door jullie ongehoorzaamheid. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer. Dat is de tweede gedachte. Een hoognodige bekering. Het ligt niet aan God dat het zo ellendig is onder het volk. Het ligt aan dat volk zelf. En daarom komt er een oproep hier van Gods wegen tot bekering. Daarin is de Heer trouwens ook dezelfde. Hè? Het hele Oude Testament door zie je altijd maar weer die oproep tot terugkeer. Bekering, dat is terugkeer. Stil blijven staan, je omdraaien en de andere kant op gaan. Naar Gods kant toe gaan. Dat begint al bij Adam, die wegvluchtende zondaar. Keer om, Adam. Hierheen, naar mij toe. Herwaarts tot mij. De tijd van Noach. Je ziet het als een draad door het hele Oude Testament. Tot aan het eind van het Nieuwe Testament. Ook daarin is de Heer dezelfde om ons te blijven achteraan roepen. Naar mij toe, wend u naar mij. Tijd van Noach, hierheen, open deur. Profeten hebben vroeg en laat het volk opgeroepen om weer naar God terug te keren. Tot de wet, tot de getuigenis. Dat is de boodschap van Johannes, van de Heer Jezus zelf. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En toen ze uitgezonden werden, naar de hemelvaart werden ze uitgezonden. En de Heer gaf ze de opdracht, dan moet je naar de mensen toe gaan. Te beginnen bij Jeruzalem, Judea, Samaria, het einde van de aarde. Weet je wat je tegen ze moest zeggen? De boodschap van bekering en vergeving van zonde. Dat is de boodschap. Dat is de evangelieboodschap. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Op datzelfde tempelplein waar Petrus staat, eeuwen daarna, Pinksterdag. Wat moeten we doen? Verslagen mensen, bekeert u tot God en ontvang vergeving. En aan het eind van de Bijbel, hè, in de eindtijd van onze wereld, vlak voordat de Heer Jezus terug zal komen en de oordelen over deze aarde worden uitgegoten. We zien er al een voorproefje van in Nederland. In Brussel, West-Europa. We zien er al een voorproefje van. We zitten al in dat boek de Openbaring, mensen. De oordelen van God, de plagen van God gaan komen over de wereld. En dan staat er, die oordelen die zijn niet zomaar oordelen. Als God slaat, zit daar de bedoeling achter. Geen niet alleen vergelding, maar dat je terugkeert. En dan staat er in dat boek de Openbaringen, ondanks die hevige plagen. Dan staat er in dat boek, en ze kauwden hun tongen van de pijn vanwege de plagen God. En ze bekeerden zich niet van hun boze werken. Om God de eer te geven. Wat is een mens halstarrig? Waarom roept God op tot bekering? Omdat hij niet wil dat we verloren gaan. God heeft geen lust, geen plezier in de ondergang van een mensenkind. God heeft geen lust in onze dood en daarom roept hij ons op. Bekeert u, want waarom zou gij sterven? Er zijn twee dingen. Of bekeren terug naar God of omkomen. Een derde mogelijkheid is er niet. Dat is niet alleen voor de heidenen zo, in Thailand en Cambodja en in Malawi. Maar dat, hij zegt dat hier op het tempelplein tegen het volk van God. Je hebt niet alleen een eerste bekering nodig, maar telkens weer moet ik worden bijgestuurd. dagelijks vernieuwd, bijgestuurd worden. Het blijft nodig. Ik vind het zo wonder dat de Heer dat doet, hè? Naar u en naar mij. Let u wel eens op het verband van Bijbelteksten. Niet alleen teksten, maar het verband. Mag ik even wat zeggen over het verband? Het is het vijfde gesprek, hè? Vorige keer heb je het vierde gesprek gezien. Over de komst van de Heer. Zie, hij komt. Om te oordelen. Hoofdstuk 3, vers 5. En volgende keer zullen we zien het zesde gesprek. Dan gaat het over een gedenkboek voor Gods aangezicht. En tussen de aankondiging dat hij komt en tussen het ogenblik dat die boeken worden geopend, als hij gekomen is als rechter, daartussen staat nu die oproep hier om je te wenden naar hem, om je te keren tot hem. Dan staat er nou precies, God wil als het ware, als hij straks voor zijn rechterstoel komt te staan, dat je daar zonder verschrikken zal kunnen verschijnen. Stel je voor dat je je niet bekeert en je staat straks voor die rechtertroon van God. En die boeken worden geopend. En er staat in Gods boek te lezen over mijn leven. En hij is niet veranderd en hij heeft zich niet bekeerd. Dan zal die rechter mij aankijken. Dan zal die jou op heel persoonlijk vragen. Heb ik je niet talloze malen opgeroepen om tot mij terug te keren? En dan zal je tegen de Heere moeten zeggen, Heere, u hebt gelijk. En dan zal de rechter moeten zeggen als eindvonnis, je hebt niet gewild. Ga weg, gij vervloekte. Je hebt het zelf niet gewild. Dat is wat. En dan komt hier dat oproep. Keer terug naar mij. Omdraai, keer terug naar mij. God begint om ons te roepen. Nou staat er in een van de oudvaders, ik noem ze maar eens een keer zo. Er staat ergens bij Alexander Comrie, je mag die naam vergeten. Daar staat dit. Als wij nou een poging doen om een stap te zetten in Gods richting, dan komt hij ons al rennend tegemoet. Dat is wat. Als we nou maar die eerste poging doen. Zaterdagmiddag, dan loop ik wel eens in het Zuiderpark. Zomaar even een voorbeeld voor de kinderen. Zaterdagmiddag loop ik wel eens in het Zuiderpark. Dan zijn ze bezig met die honden te trainen. Hè? Honden africhten. Allemaal hondjes op een rij. Grote, kleine. Ondeugende hondjes. Kleine hondjes. Leuke hondjes. Agressieve hondjes. En, is er een, en dan moet ze een stukje lopen met baasje. En dan moet ze gaan zitten. En dan een baasje. En dan op het moment dat het dan moet terugkomen. Dan, en dan moet het komen op precies aan je voeten. En als dat lukt, dan is die afgericht. Kom maar. Nee, nog een stukje verder. Een stukje verder. Een stukje. Hier. Dan is die afgericht. Met eerbied gesproken, gemeente. Dacht je dat die vader die nooit ontvaderd werd. Dacht je dat die vader tegen die zoon toen hij hem terug zag komen. En nou wacht ik net zo lang totdat hij hier voor me staat. En zijn zonde heeft opgebiecht. Nee. Nee hoor. Toen hij hem in de vette zag aankomen. Toen rende die oude man die jongen tegemoet. Dat zei ik, zo is God. Die ziet dat nou zo graag. Dat jij de eerste pogingen doet om naar hem toe te gaan. Dan komt hij al tegemoet. Dan staat er toch, keer terug tot mij. En dan zal ik naar je terugkeren. Dan zal ik het grootste gedeelte van de weg afleggen. Want ik ben veel te blij dat ik je weer in mijn armen kan sluiten. Zo is God. Zo is hij. Dat is zijn hart. En dan zegt het volk, maar in welk opzicht moeten we dan terugkeren? We zijn toch al zijn volk, we zijn toch al bekeerd? Hoezo bekering? Waarom moet dat elke keer gehoord worden? We zijn er toch al? Dan zegt de Heer vers 8. Geeft hij antwoord. Zou een mens God beroven? Jullie beroven mij. Werkelijk, u berooft mij. Jullie stelen van mij. En dan zegt dat volk weer. Waarin beroven wij u dan? Bewijst dat dan eens dat wij stelen van u? En dan geeft God als antwoord. Twee dingen. In de tiende, in het hefoffer. Ik ben bij de derde gedachte gekomen. Een haarscherpe beschuldiging. Twee woorden.
God zegt het zo concreet mogelijk, weet je, waarin jullie mij tekort doen. Wat jullie verzuimen aan mij te geven, de zonde van nalatigheid. Twee dingen. God ziet het haarscherp. God is stipt. Een nauwkeurig en precies God. Jullie ontnemen mij de tiende en het hefoffer. De vinger bij de zere plek. Dat gold voor dat volk. Zo doet God dat wel eens meer. Hè? Niet een heel uitgebreid betoog. Maar soms één of twee woordjes. Soms één zin. David, gij zijt die man. En daar ging hij. Saul, waarom vervolg je mij? Eén zin met een vraagteken. En hij lag plat op de grond. Die twee woorden. Weet je waarin je mij berooft? In de tiende en het hefoffer. Dan moet u denken aan de tempeldienst. De tiende. Dat had de wet van Mozes al voorgeschreven. Van hun inkomsten moest het volk 10% geven. Het hefoffer, hè, denk maar aan een heffing. Wij kennen bij de belasting ook een heffing of een naheffing. Een heffing, dat hief je op aan God letterlijk. En dan droeg je het ook af aan de dienst van God. Dat was dan bestemd voor de levieten. En die mochten ervan eten. En de priesters mochten eruit eten. Die leefden ervan. En dat was tot voor de instandhouding van de eredienst. De tempeldienst. De dienst der verzoening. En het was tot onderhouding van de predikantsplaats, zouden we zeggen. Is dat de oorzaak van alle ellende? Van de economische recessie. En dat er armoede is onder het volk. En dat de sprinkhanenplaag. Is dat de oorzaak? Ja, zegt God. Die collectezak, ja, dat is de oorzaak. Dat is de oorzaak. Die vrijwillige bijdrage die we niet geven, ja, dat is de oorzaak. Dat. God is een precies God. God heeft er recht op. Heeft Malachi zonder aandelen in die tempel? Helemaal niet. Malachi die komt op voor het recht van God. God heeft recht op de tiende van zijn volk. God komt tekort. Nou gemeente, die gedachten gaan we eens even voor je uit te werken. En wat breng je dichterbij halen. God komt tekort. Een tiende van de inkomsten. En een zevende van je week. Van je tijd. Eén dag voor hem. Ja, hoe moet ik dat nou gaan toepassen? Altijd al geld in de kerk. Voor de diaconie en voor de kerkvoogdij. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De collecte, de dienst der offeranden noemen we dat. Dat is zo geleurd om dat, gebedeld om dat geld. Wij hadden afgelopen week kerkenraadsvergadering. En toen hebben we stilgestaan hoe Paulus in twee lange hoofdstukken, 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 9, twee lange hoofdstukken, hoe hij daar een aanbeveling doet om van harte geld te geven aan de arme heiligen in Jeruzalem. Paulus wijdt daar geen twee zinnen aan, maar twee hoofdstukken. En juist in die twee hoofdstukken, dan zie je dat dat geven van geld, centen hebben te maken met Christus. Dat geven van geld ter behoeve van het werk voor de Heer, of ter behoeve van de arme heiligen, of diaconie, of hoe je dat wil zeggen, dat het nou alles te maken heeft met de drie enige God. Heel treffend om te zien hoe Paulus in dat hoofdstuk zegt van God is een gevende God. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Zo is Gods hart, dat doet hij zelf, hij geeft daarin het voorbeeld. Hij zegt in dat hoofdstuk, laten we eens kijken naar de Heere God zelf. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat is kerst. Dat al zo lief God dat hij zijn zoon gegeven heeft van een onuitsprekelijk schenk. God de Vader gaf, geeft. God de Zoon, 2 Korinthe 8. Hij was rijk, hij werd arm ter wille van u, om u rijk te maken. De Heer Jezus gaf zichzelf en de Heilige Geest. We lezen van gaven van de geest. Die geest die geeft ook al een drie-enige God die geeft. En als we nou vanmorgen gedacht hebben aan de Heere Jezus die zich gaf als zoenoffer om mij te redden. Mag de Heer dan, heeft hij dan geen recht op een dankoffer van onze kant? Een dankoffer met onze lippen, met ons leven, maar ook met onze handen en met onze portemonnee. Dan lijk je op Christus, die gaf ook. We worden van het geven in de dienst van God nooit armer. En daar legt de Heer nou zijn vinger bij. Het was een beetje ondeugend van me, maar ja, dat zit nou eenmaal een beetje. Ik heb vanmiddag opgegeven, neem mijn leven, laat het Heer. En er is een couplet, en u hebt allemaal meegezongen, je hebt allemaal een beetje zitten huichelen. Daar staat in, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niks daarvan behoud. Nou, je zal het me allemaal maar eens kwijtraken. Dan zouden we toch raar zijn te kijken, die centjes. Dat zilver en dat goud voor u, heren, dat is eigenlijk de gedachte erachter. Wij zitten wel, zeker in evangelische kringen, de hele discussies. Moet je nou 10% geven aan God? Ja, dat moet eigenlijk wel, want het staat in de Bijbel. Natuurlijk simpel geredeneerd. Hoeveel moet je geven? Ja. Wij zouden zeggen 10%, dat is mooi genoeg. Dat is een hoop hoor. Sint Maarten, hè, 11 november is het Sint Maarten, dan komen ze zelfs langs de deur voor snoepie. Sint Maarten die gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar. Die gaf dus 50%. En de Heere Jezus gaf alles. Die gaf 100%. Ik denk dat we dat moeten omdraaien. Niet hoeveel moet je geven, 10%. Maar hoeveel mag je nou voor jezelf nog overhouden? Dan draai het om. De Heere Jezus zegt, je kan mijn discipel niet zijn als je geen afscheid neemt van je bezit. En dat bedoelt de Heere, als je geen innerlijke afstand neemt, innerlijk, soms niet letterlijk, maar innerlijk, als je geen afstand neemt van alles wat ik je als rentmeester heb toevertrouwd. Je bent geen eigenaar, je bent slechts rentmeester. Alles wat ik heb, dat is van hem en dat is voor hem. Dat is de houding van een christen. Durf je dat te zeggen? Mijn huis, mijn auto, mijn boeken. Mijn boeken. Dat is voor mij een lastige, mijn boeken. Mijn computer, mijn tv, mijn geld, mijn tijd, mijn energie, mijn capaciteiten, mijn talenten, mijn gaven. Een echte discipel, die geeft het aan de Heer. Het is van u, Heere. Mijn leven, mijn lippen, mijn lichaam. Ook dat is van u. Mijn oren, vroeger kregen ze een beetje bloed aan hun oren en een beetje zalf, olie. Mijn ogen, die zijn van u. Mijn handen, die zijn van u. Mijn voeten, waar ik naartoe ga, dat is van u. Bij het Jodendom vind ik het een prachtige gedachte. De Joodse jongetjes, die worden besneden. Zelfs dat deel van je lichaam, dat is van God. Het meest heilige, dat is van God. Jongens, je verkering, ook dat deel is van God. Dat is van u. En als je dat de Heere onthoudt voor jezelf, dat maak ik uit, daar doe ik mee wat ik wil, met mijn zilver, met mijn goud, met mijn... Dan zegt de Heere twee woorden. Daar zit het bij jou mis. De tiende en het hef. Wat onthouden wij God waar die recht op heeft in mijn leven? Stel je voor, je verdient 30.000 euro. Heeft de Heere recht op 10%? Dat is in het Oude Testament 3.000 euro. Zo, daar kan je een mooie vakantie van maken. Daar vind ik wel een leuke vakantiebestemming voor. Dat is van God. Dat geven we aan zijn dienst. Je kan er heel veel leuke, aardige, nuttige, aangename dingen mee doen. We zijn rentmeester. Nou, zo geldt het voor heel veel dingen. Gemeente, ik heb eens een les geleerd van een broeder, waarmee ik wel eens een interview heb via de EO. En die vertelde dit. En dat vond ik mooi. Er staat in de Bijbel, vereer de Heere. U snapt wel, aan het eind van december, de kerkvoogden, die hebben niet te klagen dan. Hè? Die eindigen sterk in de plus, zeker weten na deze preek. Ik heb eens gehoord van een evangelische broeder via de EO, die zei dit. Er staat in de Bijbel, vereer de Heere met je rijkdom. En geef de Heere de eersteling van je inkomsten. En hij zei, ik doe het tegenwoordig zo. Vroeger moest ik de eindjes aan elkaar knopen, nu nog af en toe wel eens. En dan keek ik eerst van, nou dat heb ik nodig voor mijn gezin, dat heb ik nodig voor de hypotheek. En dat heb ik nodig voor gas, water en elektriciteit en dat voor mijn ouders. En dan was eigenlijk het stukje voor God, dat was de sluitpost op de begroting. Totdat ik die tekst las, vereer de Heere met de eersteling van je inkomsten. Weet je wat ik tegenwoordig doe? Zodra ik mijn salaris, mijn loon gestort krijg, dan niet op het laatste, maar dan ga ik als eerste een bepaald gedeelte geven aan God. En hij zegt, ik heb nog nooit tekort gekregen. Nou, dat vind ik een mooi principe. Beproef de Heere daar eens op, gemeente. Of hij dat niet wil zegenen. Of die dat niet wil zegenen. Stel je voor dat de Heere God met u, ik kan het niet voor u invullen. Stel je voor dat de Heere God vanavond met u in uw stille gebed, dat hij een onderhoud onder vier ogen met je heeft. En stel je voor dat de Heere in jouw leven met twee woorden, twee dingen zou aanwijzen. Wat denkt u dat de Heere God zijn vinger bij zou leggen? In jouw leven. Bij dat volk was het twee woorden. De tiende en het hefoffer. Dat onthoud, daarin besteel je mij. Welke twee woorden zou die in jouw leven spreken? Welke? Misschien de eerstelingen van je tijd. Kan, de eerstelingen van je tijd. Heer, u hebt er eigenlijk recht op. Op die geestelijk stille momenten. Maar wij zijn van de agenda's en het plannen en de programma's. Komt er zo moeilijk toe. Ik vind het lastig, ik ben aan het avondmaal, ik wil het eigenlijk wel anders, maar misschien zegt de Heere God tegen een van u, wat is het toch een tijd geleden dat we samen gepraat hebben. Ja. Dat hebben we dat bij een man en een vrouw ook. Hè? Jij gaat op in je werk, jij gaat op in je dingen. En als vrouw ga je op, ook in je werk, en ook in je gezin, en ook in je dingen. En op een gegeven moment zeggen, joh, dan moeten we samen eens een avondje gaan prikken. Want we leven een beetje langs elkaar heen. Het is een tijd geleden dat we nou eens lekker met elkaar samen gepraat hebben. We praten eigenlijk te weinig. Dan moeten we een beetje resetten. Misschien zegt de Heere God dat tegen jou vanavond. Het is een tijd geleden dat we samen eens gepraat hebben. Dat is toch bidden? Dat is toch praten met God? Wat zie ik je weinig in je binnenkamer? Welke twee woorden zou de Heere spreken? Toen je pas tot geloof kwam, was het anders, hè? Ja, toen was het anders. Toen je pas tot overgave kwam, toen was het, Heere, u mag alles van me hebben. Alles wat ik ben en alles wat ik heb en alles wat ik doe, mag dat voor u zijn, Heere. U bent het zo waard. Toen heb je de Heere alles over. Heere, ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik leg mij al hier voor u neer. Zo was het in de begintijd. Welke twee woorden zou de Heere hebben? Keer weder tot mij, dan zal ik tot u terugkeren. Met andere woorden, ook de Heere was weggegaan. Anders hoeft de Heere niet terug te keren. Jullie zijn van mij weggelopen, maar de Heere zelf heeft ook afstand genomen. Ik verlang, zegt de Heere God, weer naar een ontmoeting met je, avondmaalganger. De Heere heeft het hier tegen tempelgangers, tegen priesters die elke week van de tafel der toonbroden eten. En avondmaalgangers. Als jullie terugkeren tot mij, dan zal ik, kennelijk was de Heer ook weggegaan, dan zal ik graag weer naar je toe rennen. Zodat het weer beter wordt tussen jou en mij. Een betere wandel voor u. Goed, laatste gedachte. Ja, is de mooiste. Die hemelhoge beloning. Moet je eens kijken wat er staat in vers 10. Een bevellende belofte. De Heere zegt, laten we nou dit afspreken, volk. Als jullie nou de tiende brengen naar het voorraadhuis van de tempel, hè, die voorraadkasten in de tempel waren leeg. Als jullie nou zorgen dat die weer volkomen met jullie tiende, Zodat er voedsel in mijn huis is voor de priesters en voor de levieten. Beproef mij daarin, toch, zegt de Heer. Dan zal ik de vensters van de hemel voor jullie openen. En dan zal ik weer zegen gaan uitgieten. En dan zullen jullie schuren weer overvol zijn. En dan zal de sprinkaan, de kaalvreter, vers 11, die zal ik wegsturen. En dan zullen er weer vruchten op de aardbodem zijn. En de wijnstok zal het weer bij jullie gaan doen. Het zal weer een land overvloeiend van melk en honing worden. En zelfs de volkeren, de nabuurvolken, Moab en Edom en Arabië, die zullen zeggen, tjo, wat een gelukkig volk, zeg. Staat er toch vers 12? Alle heidenen zullen u gelukkig prijzen. En zullen zeggen, oh, wat een aangenaam land. Wat een lustig land. Wat een land is dat waarop Gods gunst, Gods welgevallen rust. Ziet u dat? De Heere komt met een bevel. Als jullie nou dat doen, doe dat toch. Dan moest kijken wat ik voor jullie ga doen. Als jullie gehoorzaam zijn aan mijn wetten, dan zal ik dit en dan zal ik dat en dan zal ik dat. En dan gaat de Heere overvloedig zegenen. Geweldig, komt de Heer in zijn rijke belofte. Als jullie stipt gehoorzaam zijn, dan worden jullie er niet minder, dan krijgen jullie daar voordeel van. Als jullie gehoorzaam zijn aan mij en dankbaarheid weer gaan geven, dan zal ik rijke zegen graag over jullie uitstorten. Jongen, dan zegt de Heer, beproef mij toch hierin. Beproef me. Probeer het maar, probeer me maar eens uit. Hoort u dat de God dat zegt? Jullie mogen een test van mij afnemen. Waag het er maar eens op. Gaan jullie maar eens geven. En als jullie gaan geven, dan test, toets het maar. Als jullie gaan geven, ga ik echt zeker weten, dan ga ik jullie zegenen. Ik verlang ernaar, ik wacht erop om jullie te zegenen. Probeer het, we mogen God uitproberen. We mogen bij God een test afnemen. Of het werkelijk zo werkt. Of hij een waarmaker is van zijn woord. Of zijn beloften betrouwbaar zijn. God moedigt ons zelfs aan om dat te doen. Wat komt de Heer hier ons tegemoet? Gemeente, kinderen, ik heb voor jullie een mooi voorbeeld. Toen ik dat las, dacht ik, ah, dat ga ik vertellen. Jaren geleden, nou, het is misschien alweer 100 jaar geleden. Nee, het is langer, 150 jaar geleden, denk ik. Ook crisisjaren. En er was een jonge man, die had geen werk. En die ging naar New York. En de schipper, een schipper, die bracht hem daar. En kreeg zo'n praatje. En die schipper die vroeg, heb jij Jezus lief? En die jonge man zei, ja. Ja. Wel, toen zei die schipper, nou dan moet je beginnen. Om van wat je hebt, een tiende deel in een potje te doen. Voor het werk van de Heer. Dan moet je de Heer daarin beproeven. Dan gaat hij de sluizen van de hemel voor je openen. Toen zei de jongeman, ja, maar ik heb nog maar $2,50. Ja, zegt die schipper, dan geef je een kwartje. Doe je een potje, dat is een tiende. En wat kan je eigenlijk? Nou ja, zei hij, je kan kaarsen maken. En zachte zeep. Nou, zei, nou, dan haal je materiaal. En dan ga je zachte zeep maken. En die ga je verkopen de volgende dag. Nou, dat deed hij. En wat hij verkocht weer, 1/10 in het potje. Van de rest haalde hij brood, betaalde op die dag de kamerhuur. En de volgende dag, ja, weer hetzelfde riedeltje. Hij ging materiaal halen om zachte zeep te maken. En dat ging zo eindeloos door. Ten slotte, ja, liep het wel. Kon die 1 knechtje kon die erbij nemen. En vervolgens kon die 2 knechtjes erbij nemen. En het groeide en het groeide en het groeide. Weet je hoe die man heette? Ik maak geen reclame hoor. Weet je hoe die man heette? Echt gebeurt een verhaal. Die man heette Colgate. William Colgate. Van de tandpasta. Die man. Ja, echt. Ja, echt. Een wereldconcern geworden. En nog. Een substantieel deel van de winst, van het inkomen, van de winst, moet ik zeggen, van dat wereldconcern, dat gaat nog steeds naar het zendingswerk, het werk van de Heer. Het Moody Bible Institute in Chicago drijft voor een groot gedeelte op deze fabrikant. Mooi, hè? Het begon met een jonge man met $2,50 die God beproefde of hij het waar maakte. Breng de tiende in mijn huis, draag het af. En ga maar eens kijken of ik je zal zegenen of niet. En hij heeft het beproefd en God betrouwbaar gevonden. Prachtig verhaal. Zo werkt God. God geeft zegen op gehoorzaamheid. Als je een Bijbels voorbeeld wilt, kijk eens naar Daniel. De Heer had gezegd, kosher eten. En die jonge Daniel, die hield zich aan Gods wet. Ja, maar zei die hoveling van de koning, van Nebukadnezar, als ik alleen maar een beetje groente geef, dan word je straks zo mager als een lat. Nee hoor, zegt Daniel. God heeft gezegd, beproef mij maar 10 dagen, je zal het zien. En ja hoor. Gehoorzaamheid, dat zegent God. God doet zo graag goed en hij ziet zijn volk zo graag gelukkig. God zegent op gehoorzaamheid. Wie zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Staat hier zo mooi, hè? Dan zal ik de vensters van de hemel voor u openen. Ik zal zegen over u uitgieten. En de schuren zullen boorden vol zitten. Wat een belofte, daar leg ik mijn vinger bij. Dat zegt God van zichzelf, zo is hij. Dan mag je leven onder een open hemel. Jongens, meiden. Als je verkering hebt, als je volgend jaar gaat trouwen. Als je Gods wetten onderhoudt. Hè. Ook de 7e gebod. Als je eerlijk bent met geld, geen fraude. Geen bonnetjesaffaire. Als je een zaak hebt, eerlijk. Leef met God. Als je gehoorzaam bent, God zegen. Echt. Echt. Beproef hem er eens in. U ten goede. Ter wille van u staat er in mezelf. Dan zal ik die schadelijke insecten van het land weghalen. Dat onheilsleger van sprinkhanen. Verschrikkelijk. Even woesting die ze nalaten. Ik ga die sprinkhanen weghalen. U ten goede. En de wijnstok. Beeld van de vreugde, het druif, wijn, wijnstok. Er zal weer vreugde zijn. Geen armoede, geen gebrek, geen ellende, geen honger. En ik zal niet alleen jullie overvloedig zegenen. Ik zal ook zorgen dat er een naam van jullie uitgaat naar van de omgeving. Zelfs de heidenen zullen aanheffen. De Heere heeft hem bij hem wat groots gedaan. Vers 12. De heidenvolken zullen u gelukkig prijzen. Wat een gelukkig volk is toch dat volk dat in de Maranatha samenkomst komt om God te dienen. Wat een gelukkig volk. Wat een mooi land is dat. Waar Gods volle gunst op rust. En de vloek weg is. En de zegen is teruggekomen. Het lijkt wel of Gods hart hier helemaal open gaat in die laatste verse. Daar is het de Heer nou ten diepste om te doen, gemeente. Gelukkig volk in een land van vrede. Een lustig land, zegt de Statenvertaling. Een land waarin hij zich kan verlusteren. Een volk dat blij is voor zijn aangezicht. Zo heeft God het bedoeld. Kom God aan zijn eer. En dan kom jij er goed mee af. Dan kom jij er goed mee af. Dat is nou mijn volk. Dat Gods trots kan zijn op zijn volk. Wat we aan de Heere geven, kortom, gaan eindigen, dat zijn we nooit kwijt. Nee. Vensters van de hemel. Wat een uitdrukking. Openen. Scheuren, zodat er van boven naar beneden wat neerdaalt. Wat daalt er neer? In de tijd van Noach lezen we ook dat God de sluizen van de hemel gaat openen. Toen kwam de verwoesting, oordeel, regen, toren en de wereld verdronk. Hier staat zegen, dat de sluizen van de hemel open. Niet met dood en verderf, maar met zegen en overvloed. Wanneer is dat waarheid geworden? Nou, Malachi. En als je dan wat verder bladert, dan kom je in het Nieuwe Testament terecht. Kom je bij Kerst terecht. Eerst bij Johannes de Doper. Ook die boodschap bekeert u. En dan komen we in de kerstnacht. Midden in die kerstnacht ging de hemel open. Toen kwam die onuitsprekelijke gave door de Vader zelf gegeven naar beneden in de kerstnacht. Toen gingen de vensters van de hemel open. Toen kwam er een ladder van boven naar beneden, naar de plek waar wij ons bevinden. Daar daalde de Heere Jezus af. Ja. En met Pinksteren ging die hemel weer open. En toen daalde niet God de Zoon, maar God de Heilige Geest daalde af in stromen van zegen. Stromen van zegen, kracht van omhoog. De Heere Jezus kwam om ons met God te verzoenen. En de Heilige Geest kwam ons met God te vervullen. Uit een geopende hemel. Gemeente, ik wil graag dat u daarmee naar huis gaat. Dat jullie daarmee naar huis gaan. Letterlijk gaat het hier natuurlijk over die hemel die geopend wordt. En dat er regen komt. Hè? Vruchtbaarheid. Zegen komt. Ik zal zegen op u afgieten. Een zegen van regen. Het giet van de regen. Het giet van de zegen. De bedoeling. Ik zou graag willen dat je dat mee naar huis neemt van deze avondpreek. Onze huizen hebben vensters. De ark had een venster. De nieuwe tempel heeft een venster. Maar de hemel heeft ook een raam, een window. En als God die opent, dan is niet te zeggen wat er dan allemaal uitkomt. Wat er dan allemaal naar beneden komt. De hemel niet meer op slot. Maar de hemeldeur gaat open. Het komt van bovenaf zomaar naar beneden. Het komt uit met milde overvloed naar beneden. Zoals manna kwam. God is niet karig. God is niet gierig. God is niet wrekkig, met eerbied gesproken. God geeft mild en overvloedig. Soms kan je de rijkdom niet op. Dan plenst het. Soms kan je de zegening niet aan. Mooi, hè? Dat slot van dit gesprek. Ik leg mijn vinger erbij. In het Engels is het zo mooi, in de moderne Engelse vertaling. Test me, test me. Hoort u de test? Test me in this. And I will not throw open the floodgates of heaven. Die sluisdeuren. Open the floodgates of heaven. Wie zong dat ook alweer? Wilt u die sluisdeuren openen, zodat het gaat regenen, gaat zegenen. Giet het uit, heren. Pour it out. So much blessing, zoveel. Dat er geen room enough zal zijn. Het is te klein, het is te klein. Nou, tenslotte gemeente. In vers 9 wordt gesproken over de vloek. In vers 10 over de zegen. Doordat jullie mij beroven, mij onthouden waar ik recht op heb, is er de vloek op het land gekomen. De kaalvreter, afkalving, misoogst, honger, ziekte, armoe, ellende. Maar in vers 10 staat, op gehoorzaamheid komt er zegen. Vloek en zegen. Wat een verschil. Dit is negatief. Ellende, gebrek, honger, mager, magerte. Magerte aan je ziel. En als God zegent op gehoorzaamheid, dan komt er overvloed. Gelukkig volk, een lustig land. Schuren vol, vette jaren, vette koeien. Geen magere jaren, geen magere koeien. Het lijkt alsof de Heer ons dat voorhoudt. De zegen en de vloek. Kies dan heden wie gedienen zult. De berg Ebal en de berg Gerizim. Vloek en zegen, alle twee. Welke kant gaat op? Weet wel, als Gods vloek op je rust, dat kan. Dan krijg je dus al die dingen, hè. Magerte, gebrek, honger, ziekte, ellende. Maar als Gods gunst op je rust, als je zijn wetten onderhoudt nog eenmaal, dan zal de Heer een grote loon geven. Met andere woorden, de zegen van de Heer, die maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij. Amen. We gaan zingen op Psalm 78 vers 12. 78 vers 12.
Wij zullen nu het laatste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefd in de Heer, omdat de Heer nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. Loof de Heer, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toren behouden worden. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We eindigen met een dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak ons door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zijn gekomen aan het einde van de dienst. We zingen nog één psalm, dat is psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. 69, vers 14. Thank you. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.